1 Johannes 3, vanaf vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Tot zover. Apostel Johannes haalt er altijd een eigenaardige wijze van redeneren op na. Twee redenen. De ene reden is dat hij gewoonlijk geen enkele vordering maakt in de ontwikkeling van zijn gedachten. Want meestal zegt hij meteen wat zijn gedachte is en daarna schrijft hij in dit geval daar een stuk of 5 hoofdstukken over. En dat is nog weinig, want in het Johannes-evangelie zijn het er een paar hoofdstukken meer. En aan de andere kant, wat ons ook altijd bij Johannes opvalt en wat we ons zouden realiseren ook, is dat de man steeds hetzelfde zegt, maar steeds opnieuw met andere woorden. En dat is van belang voor het verstaan van het onderwerp als zodanig. Maar aan de andere kant is zelfs van belang opdat wij deze verschillende uitdrukkingen zouden leren verstaan en zouden zien hoe ze in wezen dezelfde betekenis hebben. Want dat is weer van belang bij het bestuderen van de schrift in het algemeen. Hoe het ook zij, in tegenstelling tot de apostel Paulus noemt de apostel Johannes hier meteen de conclusie van zijn betoog. En daarom heb ik ook niet meer verder gelezen. Maar eigenlijk is het zo dat al wat hij verder, in ieder geval in dit hoofdstuk, naar voren brengt, zijn hoogtepunt vindt inderdaad al in de eerste verzen van deze uiteenzetting. Dat zal ook de reden zijn waarom deze verzen die wij gelezen hebben tamelijk bekend zijn. Maar aan de andere kant hoe de rest van het hoofdstuk tamelijk onbekend is. Mede omdat het vrijwel onmogelijk is om een vers uit dat schriftgedeelte zo zonder meer te citeren. Want het zou ongetwijfeld meteen verkeerd uitgelegd worden. Men zou wat er verder volgt lezen in het verband waarin staat. Want in het verband waarin staat krijgt het heel uitdrukkelijk zijn betekenis. En die betekenis wil nog wel eens afwijken van wat wij in andere plaatsen omtrent hetzelfde thema lezen. Maar goed, dat even in het algemeen ter inleiding. De apostel neemt een draad op die hij losgelaten heeft wellicht. Misschien ook wel niet, maar die hij wellicht losgelaten heeft in het Johannes-evangelie. Want daar reeds, in Johannes 1, het eerste hoofdstuk, zegt de apostel dat het licht was in de wereld. Vers 10 is dat van Johannes 1. Dat het licht was in de wereld. En ik lees altijd dan meteen, en hoewel de wereld door hem gemaakt is. Want een van de eigenaardigheden van Johannes is dat hij maar één voegwoord kent. Bij wijze van spreken dan. Namelijk en. En wij vullen dus voor het gemak hier en daar wat andere voegwoorden in. Voor alle duidelijkheid, want dat zijn wij zo gewend. En hij zegt dan, het licht, uit vers 9, was in de wereld, vers 10. En hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. En vervolgens hij is gekomen tot het zijne, dus ongetwijfeld Israël. Hij is gekomen tot het zijne. En, of maar, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Want zo was dat in de eerste komst van Christus. Niettemin schrijft Johannes erachteraan, maar zoveel hem aangenomen hebben. En dat was dus niet de wereld en ook niet de zijnen, maar wel enkelen daaruit. Een overblijfsel heet zoiets in goed Bijbels jargon. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En voor het geval dat we niet begrijpen wat het betekent, zoveel hem aangenomen hebben, herhaalt hij het, maar nu met andere woorden, specifiek op Johannitische wijze. Hij zegt, namelijk die in zijn naam geloven. Want in hem of in zijn naam geloven is hetzelfde als hem aannemen. En wat hij ervan zegt, want dit is gewoon een commentaar van Johannes zelf, is dat zoveel hem aangenomen hebben, kortom, zoveel in zijn naam geloven, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Die zouden kinderen Gods worden. En ik moet er meteen bij zeggen dat dat dan kennelijk geredeneerd is vanuit oud-testamentische tijd. Want daar klopt het precies, namelijk dat degenen die in hem geloven eeuwig leven zouden ontvangen. Zij zouden namelijk wederom geboren worden. Was de bedoeling. Dat heb ik eens nagevraagd aan Abraham. En die zei tegen mij, lees jij Romeinen 4 maar eens. Galaten 3 mag ook, maar vooruit. Romeinen 4 lag het meest voor de hand. De belofte was namelijk dat Abraham eeuwig leven zou ontvangen, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn enzovoorts. Maar het wachten was altijd op de definitieve opstanding van Christus. En vanaf de tijden daarvoor, of van de tijden daarvoor, wordt gezegd dat zoveel als in hem geloven, inderdaad kinderen Gods zouden worden. Later toegelicht het volgende vers, dacht ik. Namelijk, ik heb het alweer weggeslagen, ik ben weer veel te snel. De volgende vers. Welke niet uit hun bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans. Dat is 3 keer hetzelfde. Je leert het wel hoor, als je Johannes blijft lezen. Maar uit God geboren zijn, en wie uit God geboren is, is uiteraard kind van God. En daarna zet de Heer dezelfde gedachte uiteen aan Nicodemus. Men moet namelijk wedergeboren worden. Alsnog. Niet hetzelfde opnieuw, maar men was geboren uit water, maar men zou moeten geboren worden uit dat waarvan het water een beeld is. Geestelijk water namelijk. En hij gebruikt om de uitdrukking water en geest. Ook een specifieke Bijbelse stijlfiguur. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Waar we het over hebben is dat de apostel Johannes in 1 Johannes 3 op diezelfde gedachte terugkomt in vers 1. En zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En dat zouden worden wil zeggen dat het geredeneerd is vanuit het verleden. Dat was ooit een keer de bedoeling. Wat er niet bij staat in de Statenvertaling, maar wat er in de Nieuwe Vertaling wel bij staat, hetgeen niet ligt aan de vertaling, maar aan de gebruikte manuscripten, is, en wij zijn het ook. Namelijk, er staat dan, ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, dat wij kinderen God zouden genaamd worden, en wij zijn het. Inmiddels. Dit gemis in de Statenvertaling is helemaal niet ernstig. Ik zeg het er altijd bij voor de volledigheid. Anders is er voor iemand die het opmerkt. Hè? Maar het staat gewoon natuurlijk ook in vers 2. Want daar staat, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En waar het woordje nu in de Statenvertaling altijd de betekenis heeft van inmiddels. Dat wil zeggen, na het voorafgaande. Want nu is ook hetzelfde als na. Na alles wat vooraf ging, inmiddels dus, geliefde, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Dat is vervuld. En de gedachte is dat de oudtestamentische belofte van dat de gelovige eeuwig leven zou ontvangen, aan ons in ieder geval, aan ons gelovigen en onze tegenwoordige bedeling, vervuld is geworden. Wij hebben de vervulling dus van deze oudtestamentische belofte. Niettemin spreekt bijvoorbeeld de Hebreeënbrief over de betere beloften van het nieuwe verbond, van het Nieuwe Testament. Want de volgende gedachte is, en ik vertel dat wat snel, is ook mijn bedoeling. De volgende gedachte is namelijk dat nu wij kinderen Gods zijn, zijn aan ons betere beloften gedaan. Niet de belofte van dat wij kinderen Gods zouden worden, want dat is inmiddels gebeurd. Maar aan ons als kinderen Gods zijn opnieuw beloften gedaan met een nog hogere strekking. Het zijn dus de betere beloftenissen, want zo luidt de uitdrukking in de Hebreeënbrief, zijn de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Dat zijn beloften, of dat is de belofte die aan de kinderen Gods gedaan wordt, dat zij zonen Gods zouden zijn. Waar je dus niks van begrijpt als je denkt dat kinderen en zonen hetzelfde is. Maar dat is het niet. Want kinderen Gods zijn degene die het koninkrijk van Christus zijn ingegaan. Wij moesten immers wedergeboren worden om het koninkrijk te kunnen ingaan, Nicodemus. Maar zonen Gods zijn degene die het koninkrijk beërven. En dat is een aanzienlijk verschil. Ik mag dan deel hebben aan het Nederlands staatsburgerschap, zal ik maar zeggen. Het Koninkrijk der Nederlanden maak ik deel van uit. Ik ben er op een gegeven moment ingegaan. Dat was door geboorte overigens. Maar ik ken in ieder geval er één van wie het de bedoeling is dat hij ook het Koninkrijk der Nederlanden zal erven. Het is niet te hopen voor hem dat het zal gebeuren. Nee, ik bedoel, nee, Sleelis. Ik bedoel, ik hoop dat hij een kind van God is. En de kans dat hij dan dit koninkrijk nog erft is zeer gering. En bij nader inzien, hij kan ook beter solliciteren voor een ander koninkrijk. Nou goed, dan maar even terzijde. Maar koninkrijk, gaat het dus over prins Willem-Alexander. Voor het gemak. He? Nee, prins Charles hebben we het al eens over gehad. Dat is een beetje een ongelukkig voorbeeld, denk ik. He? Maar koninkrijk beërven is nog heel wat anders. Dat veronderstelt deel hebben aan de heerschappij en de heerlijkheid van dat koninkrijk. En het punt is dat wij als eerstelingen, als gemeente van eerstelingen, als eerstgeborenen van dat nieuwe verbond en van de nieuwe schepping en daarmee van dat koninkrijk, ook inderdaad dat koninkrijk zouden beërven. En daarom zegt apostel Paulus bijvoorbeeld, ja, ik had eerst moeten noemen Romeinen 8, maar laat maar zitten. Maar daarom zegt hij bijvoorbeeld in Efeze 1 dat wij, die immers kinderen God zijn, tevoren verordineerd zijn tot aanstelling tot zonen. Want predestinatie heeft nooit te maken met dat men kind van God wordt. Predestinatie is van toepassing op alle kinderen Gods. Zij zijn namelijk tevoren verordineerd om zonen Gods te worden. En dat geldt dus voor alle kinderen Gods. Is de bedoeling. En dat zijn de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Daar gaat het hier ook om. Want de apostel rond die fase af. Die fase van wij zouden kinderen Gods genaamd worden. Want dat zijn wij inmiddels. En hij zegt dus in vers 2. Geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods. En daarna zegt hij, en het is nog niet verschenen, want dit is niet het normale woord voor openbaren, maar wel het normale woord voor verschijnen. Dat betekent, het is nog niet zichtbaar. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Want ook vanuit onze dagen is er dus iets wat wij zouden worden. Wij zouden ooit kinderen Gods worden, maar nu we kinderen Gods zijn, zouden wij weer wat anders worden. Namelijk zonen Gods, erfgenamen Gods. Kortom, wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus en daarmee de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Dat wordt nog niet gezien, staat hier. Dat staat trouwens allemaal precies hetzelfde in Romeinen 8, maar ik gun me de tijd niet om dat te laten zien. Maar er staat precies hetzelfde. Daar staat dat wij kinderen, dat wij zonen God zouden worden, dat we daartoe geroepen zijn en dat nog niet gezien wordt en dus verwachten wij het met lijdzaamheid. Staat daar. Gaat over precies hetzelfde. Nou goed, en hier staat, het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen, maar wij weten, want het is wel degelijk bekendgemaakt en het is ook wel degelijk geopenbaard in de zin van bekendgemaakt. Wij weten dat als hij zal verschenen zijn, kortom, wij weten dat wanneer Christus zal verschijnen, dat is onvermijdelijk in eerlijkheid, want dat was wat aangekondigd is, dan zullen wij hem gelijk wezen. Het is makkelijk genoeg, trouwens, de rest van het Johannesevangelie gaat uitgebreid over de Zoon. Over wie de Zoon heeft en wie de Zoon niet heeft en wie de Zoon is enzovoort. Maar het punt is, wij weten dat als hij zal verschenen zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Maar als hij verschijnt, verschijnt hij inderdaad als de Zoon, als de grote erfgenaam van dat koninkrijk. Erfgenaam van al die beloften Gods enzovoort. Een erfgenaam feitelijk ook van de nieuwe schepping. En in die hoedanigheid zal hij straks ook daadwerkelijk verschijnen. En in het voorgaande gedeelte van 1 Johannes 2 wordt gezegd dat antichrist, dat is degene die dat ontkent. En die zich daarvoor in de plaats stelt en die zal verschijnen alsof hij de erfgenaam is van de wereld. En of hij de zoon, misschien niet van God, maar dan toch de zoon des mensen is. En we hebben het weer over Maitreya dus eigenlijk. Maar over de antichrist, want zo wordt hij hier genoemd. Maar wat wij verwachten in plaats van de antichrist is uiteraard de anti-antichrist. Komt hij daar nou weer bij? Nou goed. Toch? Nou goed, wij verwachten dus gewoon de Christus. De Zoon Gods. En wanneer hij zal verschenen zijn, dan zullen wij hem gelijk wezen, wel als hij verschijnt als de Zoon van God. Wat gebeurt er dan met ons? Dan zullen wij met hem verschijnen als zonen Gods. En dat is nou niet meteen de conclusie die ik uit dit vers trek, hoewel het kan, maar wij lezen dat soort uitspraken natuurlijk in heel wat andere schriftgedeelten, met name in het Nieuwe Testament. Zo is dat nou eenmaal, dat is wat wij verwachten. Wij zullen met de Heer verschijnen in heerlijkheid. Natuurlijk verwachten wij de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg, maar we zullen ons realiseren dat wij zelf, wij als gemeente, met hem bij dezelfde gelegenheid zullen verschijnen. Dat is wat het is. Want wij zullen hem gelijk wezen. Ook zonen Gods namelijk. Dat is niks nieuws, want we hebben in Efeze al lang gelezen dat wij als gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dus als hij verschijnt in heerlijkheid, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En dan staat er hierachter, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En eigenaardig is dat de apostel daar veel meer mee zegt dan wij oppervlakkig zouden denken. Want natuurlijk zullen wij hem zien. Maar ik moet u zeggen, aller oog zal hem zien. Niet alleen wij. En in die zin zegt zo'n uitdrukking dus niet zoveel meer. Maar waar het om gaat, speciaal bij Johannes, die altijd de meest diepe betekenis van de woorden gebruikt. Waar het om gaat is dat dit zien tegelijkertijd betekent deel hebben aan of gemeenschap hebben met. En dat is de betekenis van het woord in het Nederlands ook dikwijls en in andere talen nog veel vaker. Zien, iemand zien, wil zeggen met iemand omgaan. Deel hebben aan, gemeenschap oefenen of wat het maar wezen mag. Ik neem meestal het Engelse voorbeeld van to see the doctor. En dan zie je echt niet de dokter voorbij komen. Maar dan ga je hem naartoe en dan moet je met hem spreken over zeer, maar dan ook zeer persoonlijke zaken. Dat is to see the doctor. Nou, dat is maar waar het om gaat. Christus zien wil veel meer zeggen als hem aanschouwen als zodanig. Het wil zeggen leven in gemeenschap met hem. En daar gaat per slot dit hele Bijbelboek over. Maar de gedachte is dat wij nu reeds hem zouden zien. Of zoals de apostel Paulus dat trouwens ook zegt, wij zouden zien op Jezus. Of hij zegt bijvoorbeeld, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, we zien hem helemaal niet in de oppervlakkige betekenis van het woord. Maar in de diepe betekenis van het woord wel degelijk, want daarover spreekt inderdaad weer heel de Hebreeënbrief. Hem zien betekent dus dikwijls heel wat meer dan alleen kijken naar. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Wij zullen namelijk, er stond er al, wij zullen hem gelijk wezen. Wij zullen aan hem deel hebben, we zullen deel hebben aan zijn heerlijkheid. En dat is de hoop die wij hebben. En dat is het volgende vers. Waar staat, en een ieder die deze hoop op hem heeft. Want onze hoop is deel te zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus straks in de toekomst. Of onze zalige hoop is, met de woorden van Paulus aan Titus, onze zalige hoop is de verschijning, dat is precies waar het hier ook over gaat, al is het vertaald met openbaring, de verschijning der heerlijkheid. Onze heerlijkheid namelijk, ik ben blij met het lied wat we er straks zongen, glorie, glorie voor mij. Nou, dat hoor je niet zo vaak meer. Dat weet namelijk niemand meer en men vindt het arrogant om het te zingen. Maar het is een volstrekt Bijbelse waarheid en een volstrekt christelijke hoop. Wij verwachten glorie, en dat is eigenlijk het Engelse woord, het Latijns, nou goed, voor heerlijkheid. Heerlijkheid voor ons. Onze zalige hoop is de verschijning der heerlijkheid en die is afkomstig dan van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. En zo staat het in Titus hoofdstuk 2. En hier gaat het om dezelfde dingen. Dat is onze hoop. Het is ook volstrekt dezelfde hoop als uit Romeinen 8. Wij hopen op dingen die wij niet zien. Dan wel op dingen die wij nog niet zien. Want dat is feitelijk de gedachte. En wij wachten daarop. Wij rekenen daar ook op. Wij zien daar naar uit. Sterker nog, Peter zei, het is een levende hoop. Dat wil zeggen, het is een hoop die ons leven bepaalt. Ons praktische leven wel te verstaan. Niet alleen ons denken, maar ook inderdaad ons doen en laten. Want wij zouden, net als de Heer Jezus zelf eens, onze verwachting stellen op de vreugde die ook ons is voorgesteld. En wij zouden in navolging van de Heer Jezus zelf onze loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Opdat we, net als Hij, inderdaad heerlijkheid, vreugde of hoe het maar genoemd mag worden, zouden ontvangen. Kroon zouden ontvangen, loon zouden ontvangen. Inderdaad van onze grote God en zalig maken. Dat is de hoop die wij hebben. Onze hoop is niet dat we naar de hemel gaan. Als het goed is, zijn we ons bewust dat we daar al zijn. En anders hebben we het daar een andere keer wel weer eens over. Maar dat is de gedachte. De gedachte is niet dat we naar de hemel gaan. De gedachte is dat onze wandel nu reeds in de hemel is. Dat ons leven betrokken is bij hemelse dingen en niet bij de aardse dingen. Dat dus de hemelse dingen het belangrijkst zijn en heersen. Dat is hetzelfde. Heersen in onze levens enzovoorts. En de hoop die wij hebben is niet naar de hemel gaan. De hoop die wij hebben is dat wij heerlijkheid zullen ontvangen. Daaroverheen dus. In de toekomst. Of dat die heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Want zo kan men het ook zeggen. En er staat hier. En ieder die deze hoop op hem heeft. De hoop, de verwachting namelijk van onze zoonstelling. Om het dan in één woord te zeggen. En ieder die deze hoop op hem heeft. Die reinigt zichzelf gelijk hij. Christus namelijk. Rein is. Het is merkwaardig. Hoezeer men de draad kan kwijtraken in het lezen van de Bijbel. Want ik heb dat vers persoonlijk, geloof ik, nog nooit horen citeren in de betekenis waarin het hier staat. Maar altijd heb ik het horen citeren en gaf men er de men citeerde het wat, wel correct. Maar men gaf er een andere betekenis aan. Men gaf er een betekenis aan van, en ieder die deze hoop op hem heeft, is verplicht zichzelf te reinigen. Ik overdrijf nu een beetje. Maar goed, en ieder die deze hoop op hem heeft, zou zichzelf moeten reinigen. Het is trouwens een thema, ik mag het misschien niet zeggen, maar ja, ik weet nooit van wie niet, dus vooruit dan maar weer. Maar het is zelfs een thema wat erg populair is, daar waar ook de gedachte dat de gemeente de bruid van Christus zou zijn, populair is. Want dan wordt meteen de gedachte, deze, de gemeente is de bruid. En de bruid zou zich, naar Bijbels voorbeeld, moeten voorbereiden op dan wel. Zich moeten reinigen, zich mooi moeten maken voor de bruiloft en daarmee voor de bruidegom. Dus dat wordt alle dagen in deze linnenmelk. Of was dat niet Bijbels? Was dat zo met Esther of was dat Cleopatra? Ik kan die twee soms niet uit elkaar houden. Maar goed, laat me zitten. He? Zo van, wij moeten ons reinigen, want de bruidegom komt zo, enzovoorts. Nou, dat is dus niet zo. Over die kwestie van die bruid, daar wil ik het al helemaal nou niet over hebben. Maar de gedachte dat wij ons zouden moeten reinigen, is een volstrekt absurde. In de eerste plaats, omdat wij dat niet kunnen. En dan zegt hij, ja, maar het staat hier toch? En dan zeg ik, ik heb u gewaarschuwd, je moet nooit uitspraken van Johannes uit een verband rukken. Alle andere schriftgedeelten trouwens eigenlijk ook niet, maar als het ergens kwaad kan, dan is het in de uitspraken van Johannes. Want de gedachte is niet dat wij onszelf zouden moeten reinigen. De gedachte is, die reinigt zich. Het is niet de opdracht, het is niet een aanvoegende wijs, zoals dat zo fraai genoemd wordt. Het is gewoon de vaststelling van een feit. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Daardoor namelijk. Want ja, de voegwoorden bij Johannes blijven wat problematisch. Maar ik zou geneigd zijn om dat woord in te voegen. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich daardoor. Hoe reinigen wij ons? En dan zegt u, als het goed is, wij kunnen onszelf niet reinigen. En toch, waar het gaat om de praktijk, om puur praktische zaken, reinigen wij onszelf wel degelijk en is het zelfs onze verantwoordelijkheid. Begrijp je me goed? Waar het gaat om praktische dingen, is het onze eigen verantwoordelijkheid. Niet dat wij dat zelf als zodanig kunnen, dat reinigen, maar er zijn dingen die wij wel kunnen, waardoor wij gereinigd worden. Die hebben onze reiniging namelijk in de praktijk tot gevolg, is de gedachte. Dat reinigen zelf doen we niet, maar... Ik bedoel, jouw zoon, leg je zoiets uit. Als je in de regen loopt, loop je nat. Dat is niet de bedoeling misschien, maar het gebeurt wel. Als je naar buiten gaat, weet je dat je nat wordt. Maar daar doe je niks voor. Je gaat alleen een eindje wandelen. Zot voorbeeld natuurlijk, maar ja. Ik ben nooit sterk geweest in het zelf maken van gelijkenissen. Dus vraag me weer. Maar zoiets. Wat wij zouden doen namelijk, is onze toekomstverwachting, onze hoop stellen op hem. Onze hoop stellen op de beloften Gods. Zelfs de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Namelijk, wij zouden onze hoop, onze verwachting stellen op onze heerlijkheid in de toekomst. Op onze aanstelling tot zoon. En waar wij daarop onze verwachting stellen, waar dat onze hoop is, waar we daarop rekenen, daar naartoe leven, worden wij gereinigd. En dan nog moet ik zeggen, dat dat dan in de eerste plaats nog een inwendige aangelegenheid is, want het gaat in de eerste plaats om de reiniging van het hart, namelijk het geweten. Maar tegelijkertijd gaat het wel degelijk ook hier bij Johannes om de reiniging van de praktische levenswandel als zodanig. Het zijn bijzonder praktische dingen die hij hier noemt. Misschien had ik toch de rest van het hoofdstuk moeten lezen, want daar gaat hij inderdaad wel degelijk op deze dingen in. Maar de grondgedachte hier is gewoon dit, dat heel wat Bijbelse waarheid kunnen wij wellicht onderschrijven. Houden wij voor waar, zijn we volstrekt zeker van. Niettemin even geen enkele uitwerking in ons leven. En we spreken over wat de Heer allemaal gedaan heeft voor ons. Maar de volgende vraag is, maar waarom merken we daar nou in de praktijk niks van? Bij anderen. Voor het gemak. Want bij onszelf zien we sowieso nooit zoveel natuurlijk. Maar bij anderen zien we die dingen meestal meteen. Maar waarom zien we dit nou niet? Nou, heel eenvoudig, omdat theorie en praktijk nou eenmaal in elkaars verlengde liggen. En we kunnen dingen theoretisch en leerstellig voor waar houden. Dat wil nog niet zeggen dat het ook praktische realiteit in ons leven is. Dat wil niet zeggen dat we eraan twijfelen. Maar het wil wel zeggen dat het gewoon niet werkt. Ik heb een paar fraaie voorbeelden voor u, denk ik. In bijvoorbeeld de Romeinenbrief, ik noem maar wat. Bijvoorbeeld in de Romeinenbrief wordt uiteengezet dat de dood van de Heer Jezus in de praktijk betekende, de praktische consequentie daarvan was, het einde van de wet. En daarmee ook het einde van de heerschappij van de wet. Heel eenvoudig verhaal, degene die de wet gaf is gestorven en waar de wet geldt zolang het tijd als een mens leeft, waar een verbond tussen twee partijen geldt zolang beide partijen leven, is dus de wet beëindigd wanneer een van beide partijen gestorven is en waar de Heer gestorven is, is dus de wet beëindigd, want Christus is het einde der wet, staat er ook gewoon, hè? Christus is het einde der wet, volstrekt juist. En het staat niet alleen daar natuurlijk, staat er vele plaatsen. Gelaten brief doet er ook nogal wat aan om dat onder woorden te brengen. En waar wij, waar Christus geacht wordt gestorven te zijn voor allen, zijn dus allen gestorven en is dus niet slechts één partij in het oude verbond, maar zijn officieel allebei de partijen van het oude verbond gestorven en is dus de wet op alle mogelijke manier beëindigd. Is waar toch? Maar waarom leven wij er dan onder? He? Nou, sommigen van ons dan, vooruit. He? Nou, wij niet, maar waarom zijn er dan bosjes, heet dat, he? Hele volkstammen heet dat. Waarom zijn er dan zoveel die onder de wet leven? De Joden in de tweede plaats, denk ik altijd, en christenen in de eerste plaats. Als de wet beëindigd is. Dat is heel eenvoudig. Dat is maar theorie. Niks meer dan dat, te zeggen dat de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus. Het is slechts de theorie, het is niet onbelangrijk, want het begint ermee, het is de basis van het verhaal. Maar waar het om gaat is, dat wij dus inderdaad niet onder de wet zouden leven. En helemaal niet onder wet. Integendeel, want het nieuwe verbond heet het verbond der genade. Wij zouden dus leven onder de genade. Want de Romeinen 6, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Enzovoort. Die uitdrukking kent u toch, hè? Uitdrukking over de troon der genade enzovoort. Maar hoe komt het dan dat zoveel kinderen gods leven onder de wet? Dat is heel eenvoudig. Omdat ze weigeren te leven onder, dan wel uit, de genade. En daar komt de praktijk dus. Bovendien, ik zeg altijd, wij mensen, tenminste dat was vroeger zo, hè. In mijn tijd, zal ik dan maar zeggen, was het zo dat je als kind meteen wetten kreeg opgelegd, want je mocht niet dit, je mocht niet dat, je moest zus en je moest zo. En automatisch denk je dan dat zo het leven in elkaar steekt. Dat het gaat om wat je mag en wat je niet mag. De Bijbel zegt, als een wet al geldig is, dan is het voor kinderen, maar niet voor volwassenen. Dus Galaten 4, en zo is het natuurlijk ook. Maar wij worden ermee grootgebracht in de eerste plaats, dus ook onvermijdelijk, denk ik. Dat voor u geweten dan, het is onvermijdelijk. Maar in de tweede plaats, heel de wereld wordt beheerst door wet. Dat is nou eenmaal niet anders. En je kunt wel zeggen, de wet is beëindigd door de dood van de Heer Jezus. Ja, goed, maar hoe zouden we dan leven? Wij weten niet beter. Er is niks anders. En voor de natuurlijke mens is er ook inderdaad niks anders. En de theorie over we zijn niet onder de wet is gebaseerd op het feit dat de natuurlijke mens gestorven is. Dat mag dan voor God zo wezen, maar we zijn nog springlevend natuurlijk. En hoe doen we dat dan? Kijk, het is de apostel Paulus die in Romeinen 4 al, maar later in ieder geval in 6 en zeker in Romeinen 7, uitgebreid uiteenzet dat de dood van de Heer Jezus het einde der wet betekende. Maar daarna komt hij terecht in het tweede vers van hoofdstuk 8, van Romeinen 8. En daar geeft hij zijn persoonlijk getuigenis. Daar zegt hij niet hoe het fundamenteel is, fundamenteel van Gods kant gezien en leerstellig. Maar dan zegt hij hoe het er voor hem uitzag. En dan zegt hij, de wet van de geest des levens in Christus Jezus, dus het nieuwe verbond. De wet van de geest des levens in Christus Jezus, want dat is de middelaar van het nieuwe verbond. De wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij, want het is een persoonlijk getuigenis, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Normaal zeggen wij, Christus heeft mij bevrijd van de wet. En we denken dan, dat is in zijn dood. In de praktijk is het echter niet zo. Dat is leerstellig en juridisch, wettig, volkomen correct. Maar in de praktijk werkt het niet zo. In de praktijk is het zo dat de wet des geestes des levens ons vrijmaakt van de wet der zonde en des doods. Want het is één ding te weten dat wij niet onder de wet leven. Het is een ander ding om inderdaad niet onder de wet te leven. En je kunt in een paar minuten leren dat de wet beëindigd is. Maar ik vrees dat het jaren kost. Dat heeft mij gekost in elk geval. Ik vrees dat het jaren kost. Ja, ik ben er nog mee grootgebracht ook nog. Hè? Maar niettemin, ik vrees dat het jaren kost om dat ook inderdaad in de praktijk te beleven. En dat komt gewoon omdat wij ons niet zouden vastpinnen op, wij leven niet onder de wet, dus ik mag niet onder de wet leven, want dan heb je weer een wet, hè. Ik mag niet onder de wet leven. Ja, hoe doe je het dan? Er is gewoon geen alternatief. Het enige alternatief is dat we ons stellen inderdaad onder het nieuwe verbond. Onder de genade namelijk. En dat betekent in de praktijk, als ik het kort zeg, dat wij zo zonder meer leven vanuit de verlossing die wij hebben. Ik citeer maar uit Efeze 1, dan het. Daar staat, want in hem, in Christus, hebben wij de verlossing door zijn leven, door zijn bloed staat er. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Waarmee hij overvloedig is geweest over ons. In alle wijsheid en voorzichtigheid. Of verstand, wat er maar staat. Wij hebben dat. Er staat niet dat we daarom moeten vragen. Er staat niet dat we er van alles voor moeten doen om het te ontvangen. Er staat, wij hebben dat. Wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden. Wij hebben vergeving van zonde. Wij zouden, als het goed is, als het normaal gaat, als volgens de regels, dat gaat het natuurlijk niet, natuurlijk, hè. Maar als het volgens de regels gaat, zouden wij er ook niet om vragen. Als het volgens de regels gaat, zouden wij de Heer voor danken. Voor de verlossing die wij hebben. En genade aanvaarden, wel, misschien niet als een vanzelfsprekende zaak, maar wel degelijk als leefregel. Daar leven wij uit. En dat is nog niet alles, want dan geldt het nog alleen maar ons persoonlijk, dat schiet ook niet echt op. Waar het om gaat, is dat wij diezelfde genade die wij van de Heer overvloedig ontvangen hebben, ook inderdaad zouden meedelen aan anderen. En dan bedoel ik niet dat je dat meteen moet van de daken schreeuwen of moet prediken. Dat bedoel ik niet eens. Ik bedoel, men zou het anderen gewoon geven. Namelijk, gelijkerwijs de Heer ons vergeven heeft, zouden wij anderen vergeven. Zoals de Heer ons onze zonden, misdaden, overtredingen niet toerekent, zouden wij ze anderen ook niet toerekenen. En alleen als wij zo leven en zo met elkaar omgaan, hebben wij geen wet ook meer nodig. Want als wij vergeving hebben ontvangen, doet het er niet meer toe of wij zondigden of niet. En als wij anderen vergeven, doet het er niet meer toe of die ander zondigde of niet. Bovendien, hoe weten wij of wij zondigen? Met welke maatstaf, met welke duimstok? Met welke maat meten wij dat? En hoe weten we of een ander iets verkeerds gedaan heeft? Tegenover ons bijvoorbeeld, hoe weten we dat? Met welke maat meten wij dat? Dat kan toch alleen maar met wet? Zodat als dit niet waar is dat we elkander zouden vergeven, blijft er inderdaad niks over dan wet. Is geen andere keus. Maar wij die leven onder het nieuwe verbond, uit de rijkdom van Gods genade, zouden die genade in elk geval voor onszelf aanvaarden, voor heel ons leven, maar zouden diezelfde genade ook meedelen aan anderen. En zoals de Heer zich gedraagt ten opzichte van ons, zouden wij ons gedragen naar anderen. Dat is leven onder het nieuwe verbond. En dat is in volkomen vrijheid, uiteraard. En op juridisch correcte grond. Dat wil zeggen, het is zelfs in overeenstemming met de wet. Want de wet zegt dat wij naar de oude mens dood zijn. U bent dat, ik ben dat, enzovoort. Hoezo zouden we zonde toerekenen? Sterker nog, eigenlijk is zo dat de wet ons verbiedt onder de wet te leven. Want de wet zegt dat die slechts geldig is over levenden. En de wet zegt in het algemeen ook dat een mens niet twee keer veroordeeld kan worden voor dezelfde dingen. En waar het oordeel voor onze zonde gedragen is door de Heer Jezus, kunnen wij niet opnieuw veroordeeld worden. Maar waar diezelfde Heer ook de zonde der wereld gedragen heeft, zouden wij de wereld ook niet veroordelen. En de broeders en zusters al helemaal niet. Het zou in strijd zijn met de wet namelijk. Zodat u maar weer ziet dat toepassing van de wet en of toepassing van de genade, namelijk het leven uit genade en het leven uit geloof, inderdaad volstrekt in overeenstemming is met de wet. Dat staat trouwens letterlijk al in Romeinen 3. Als wij het geloof gerechtvaardigd worden en daaruit leven, doen wij dan de wet niet. Nee, zegt de apostel, wij vervullen zo de wet. Dat is volstrekt in overeenstemming met de wet. Dat wij niet onder de wet leven. En dat is precies waar het om gaat. Maar het blijkt dus dat dat weliswaar de wet officieel van Gods kant beëindigd is door de dood van de Heer Jezus. Maar het neemt niet weg dat in ons persoonlijke leven wij pas van die wet verlost worden. Niet door deze dingen te geloven, maar door te leven in de praktijk onder het nieuwe verbond. Door deze genade te hanteren, zal ik maar zeggen. Daar pas worden wij bevrijd van de wet. En dat zegt de apostel Paulus in elk geval. Dat gebeurt dus in de praktijk pas later. En dat is nou waar het om gaat. Er zijn al de fraaie theorieën van we zijn dit en we zijn dat. Je kunt wel zeggen we zijn kinderen Gods. Nou, hoe weet je dat? Hoezo? Wat maakt dat uit? Wat maakt dat anders in je leven als je een kind van God bent? Je kunt wel zeggen ik ben een kind van God. Ik zal het niet bestrijden. Ik ben een gelovige, ik ben een kind van God. En dan zeg ik nou en? En dat zegt Johannes ook hoor. Die zegt, nou en? Wat maakt er voor verschil? Als in de praktijk dat verschil niet te merken is, dan hebben wij er in de praktijk niet eens boodschap aan. Dus dat staat hier allemaal. Hoe weten wij of iemand een kind van God is? Hoe weten wij dat van onszelf? Omdat het in de Bijbel staat. Ja. Nou, dat schiet ook niet echt op natuurlijk. Dat meen ik. Het gaat erom dat er wezenlijk wat zou veranderen. Daardoor in onze levens. Het gaat erom dat dat leven God dat wij hebben ontvangen inderdaad niet maar een theoretische waarheid is, want dan maakt het niks uit. Als kind van God zijn alleen maar betekent dat je in de hemel komt, dan maakt het niet uit of je het nu al bent of straks alsnog zult worden. Datzelfde als dat het dan ook niet uitmaakt of je nu al in de hemel gezet bent met Christus of dat je straks pas naar de hemel gaat. Zo laat mogelijk, uiteraard. He? Dat maakt toch geen verschil? Maar het gaat juist om dat verschil. Het gaat er juist om dat wij kinderen God zijn en geroepen zijn tot zoonschap. En dat betekent dat wij bewust zouden leven als kinderen God zijn waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4 vers 1. En ons uitstrekken naar die toekomst. Het heeft praktische consequenties in ons leven. En het punt is nu dat wij... Dat voorbeeld heb ik net aangehaald, dat wij pas in de praktijk verlost worden van de wet, daar waar wij leren leven onder het nieuwe verbond. Nou, dezezelfde waarheid, of althans eenzelfde waarheid, vinden we daarna opnieuw, want de schrift leert dat wij een hoge priester hebben die ons reinigt. In ieder geval, wij kennen de Heer Jezus Christus die onze gewetens reinigt van dode werken. En we zouden met een gereinigd geweten tot God naderen, Hebreeën 10. Het andere was Hebreeën 9. Hij heeft onze gewetens gereinigd van dode werken enzovoort. En Hebreeën 10 zegt ook dat op grond daarvan wij geen geweten van zonde meer hebben enzovoort. Maar u en ik weten dat dat wel degelijk nog steeds aanwezig is. En dat we bij gelegenheid wel degelijk last hebben van ons geweten. En er zijn vele gelovigen, vele kinderen gods die daar dagelijks mee tobben. Met hun verontreinigd geweten. Om welke reden? Dat is makkelijk genoeg. Omdat ze toch onder de wet leven. Hetzelfde verhaal. Hoe worden wij gereinigd? Nou, de wet reinigt niet. De wet voorziet daar niet in. Het punt is namelijk dat deze... Dat het wel waar is dat de Heer onze gewetens zou reinigen en dat we zonder schuld voor God staan. Maar de vraag is of we dat beleven en of wij verlost zijn van schuldgevoel tegenover God in elk geval. En ik moet u zeggen, daar kom je niet zo ver door vast te stellen. Ja, we zijn voor God gereinigd en voor God zonder schuld enzovoort. Want verandert onze gevoelens daaromtrent niks. En we blijven ons zondaren voelen, we weten dat we tekort schieten enzovoort. Vertel mij wat. Zo gaat dat namelijk. Men komt daar pas vanaf. Men heeft pas een gereinigd geweten. Men is zich namelijk pas van geen zonden meer bewust. Dat wil zeggen dat bewustzijn van zonden speelt totaal geen enkele rol. We hebben pas geen last meer van ons geweten. Als we inderdaad deze hoop op hem hebben. Precies zoals Johannes het zegt. En ieder die deze hoop op hem heeft... Die reinigt zichzelf. In de praktijk worden wij gereinigd door die hoop. Ik ben van mening, zal ik het een keer in gewoon Nederlands zeggen. Ik ben van mening dat zolang wij onszelf zien als zondaren. En zolang dat ons belemmert om tot de Heer te naderen. Om hem te dienen, zal ik maar zeggen. Zullen wij nooit verlost worden van dat zondebesef en dat schuldbesef. Om maar te zwijgen van zolang je de wet laat voorlezen minstens één keer per week, zul je er ook nooit van verlost worden. Dat bestaat gewoon niet. Volstrekt onzinnig. Dat dient alleen maar om je schuldgevoelens te vergroten. En waar je schuld groter is, en waar je schuldgevoel bedoel ik ook groter is, daar ben je volstrekt onbekwaam om de levende God te dienen. En als je hier de levende God niet dient, ben je misschien wel een kind van God, maar je zult nooit een zoon van God worden. Want kinderen die de vader niet dienen, zullen door de vader nooit als erfgenaam gesteld worden. Dat staat er ook allemaal hoor. Het is gewoon niet anders. Nee, het punt is dat wij inderdaad ons reinigen in de praktijk, dat wij verlost zullen worden van een kwaad geweten. Niet door te strijden tegen de zonde, ook niet door onszelf wijs te maken, want terecht overigens door onszelf wijs te maken van, ja, maar de Heer heeft het vergeven, want dat doet er verder niks aan af. Het is namelijk de vraag of we onszelf wel vergeven kunnen. En of we zelf wel over onze eigen schuld heen kunnen zien. Dat is een flink psychiatrisch probleem hoor. Overigens. Huh? Nee, wij worden pas in de praktijk gereinigd. Dat wil zeggen, de reinigende werking van het bloed van Christus. En ik bedoel dus, de reinigende werking van de levende Christus. Dat zei ik dus ook, hè. De reinigende werking van de levende Christus kennen wij pas in de praktijk als wij inderdaad in de praktijk deze levende Christus kennen. En niet maar in theorie. Nog anders gezegd, pas wanneer wij wandelen in gemeenschap met de Heer, hem kennen in de praktijk namelijk, wanneer wij wandelen in gemeenschap met de Heer, pas dan zullen onze gewetens gereinigd worden. Het is precies hetzelfde als te zeggen, pas wanneer we leven uit genade en onder genade, pas dan zullen we in de praktijk verlost zijn van de wet. Het is eigenlijk volstrekt dezelfde waarheid. Pas wanneer wij vergeten dat wij zondaren zijn. Ik bedoel zo, natuurlijk zijn wij zondaren, maar op het moment dat wij beseffen dat we daar niks aan kunnen veranderen, en op het moment dat wij beseffen dat God ons onze schuld vergeven heeft, dat wij dat zelf niet doen, dat is een fout onzerzijds, maar God doet dat, heeft onze zonde vergeven. Pas als we daar de consequentie uittrekken en dus doen wat de schrift zegt, namelijk met een gereinigd geweten en met vrijmoedigheid tot hem naderen en zeggen, zie Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Laat mij u dienen onder het nieuwe verbond als uw kind. Pas dan, wanneer wij dat gaan doen, ook in de praktijk, dan pas zal in de praktijk onze gewetens gereinigd worden en zullen wij inderdaad niet leven onder de wet. Dat is de praktische kant van deze eenvoudige nieuwtestamentische waarheden. Maar zolang wij ons niet stellen onder die genade, zolang wij niet komen tot de Heer zelf, zolang wij onze toekomstverwachting niet stellen op de heerlijkheid die ons beloofd is, enzovoorts. Kortom, zolang wij weigeren om de Heer te dienen, want dat is eigenlijk waar het op neerkomt, zolang wij weigeren om de Heer te dienen, zolang blijven wij gewoon onder de wet leven en blijven wij leven met een verontreinigd geweten. Zodat oorzaak en gevolg eigenlijk hier precies andersom liggen. Het is niet zo dat onze zonde ons belemmert om tot de Heer te komen. Maar het is net andersom. Wij weigeren onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. En dus blijven we gewoon onder de wet en onder de zonde en onder de schuld leven. Dat is in de praktijk het geval. En daarom is een belangrijk deel van het Nieuwe Testament aan dit thema gewijd. Namelijk dat wij, die kinderen God zijn, de morele verantwoordelijkheid hebben om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En dat ondanks het feit dat elders in de schrift staat dat onze lichamen van nature nog steeds dood zijn. En dat ons lichaam is het lichaam der zonde. En dat onze lichamen onheilig zijn en zelfs onbekwaam. Want dat staat allemaal in de schrift hoor. Maar we zouden de consequentie trekken uit wat God ons bekend maakt. Namelijk, hij heeft ons op grond van geloof nieuw leven gegeven. Dat leven is in ons, wordt geacht in ons lichaam te zijn. Vraag me niet het uit te tekenen, want hoe dat werkt weet ik ook niet. Maar het is gewoon wat de schrift zegt. Het is in ons lichaam en zijn geest is sterker dan al die krachten die van nature in ons lichaam werken. En de gedachte is dat doordat zijn leven, het leven van Christus, het bloed van Christus, de geest van Christus in ons is, dat daardoor onze lichamen voor hem levend zijn, voor hem heilig zijn, want ze zijn geheiligd doordat God zijn heilige geest erin heeft gegeven enzovoorts. Maar brengt de consequentie met zich mee dat wij dan dus inderdaad onze lichamen aan hem ter beschikking stellen. En niets moest je ze bedenken van dat kan ik niet, of ik ben onrein, of ik ben heilig. Ik ben een man onrein van lippen, zei de profeet, weet u nog. Had ook smoesjes. De heer zei, dat maak ik wel uit. En zo werkt dat. Pas als men bewust de Heer gaat dienen, als men er bewust voor kiest en ook weet waarmee men bezig is, pas dan zal men in de praktijk verlost worden van deze besmetting. En dus van een verontreinigd geweten. Dus een direct verband tussen. En dat is wat de apostel hier zegt. En ieder die deze hoop op hem heeft, en ieder die deze verwachting heeft van heerlijkheid, aanstelling tot zonen enzovoorts, beloning voor dienst, want dat is feitelijk wat het is. Ieder die deze hoop op hem heeft, wordt daardoor gereinigd in de praktijk. Want de gedachte is, en dus nog eens een keer dezelfde waarheid, maar langs de andere kant. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus, onze hoge priester, ons hoofd, weliswaar actief is, ook ten behoeve van ons. Maar dat hij dat alleen is, daar waar wij actief zijn voor hem. En dat is een heel logische zaak overigens. Want naar de oude mens zijn we zondaren en daar heeft God geen relatie mee. Want naar de oude mens zijn we dood. En als wij alleen naar de oude mens leven, kijkt God naar ons niet om. Dat is de Bijbelse gedachte. Maar aan de andere kant, daar waar wij als kinderen Gods leven en bewust tot hem naderen, dat kan maar met één doel zijn, namelijk om onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer, daar worden wij geplaatst in zijn dienst, worden wij geplaatst onder de dienstbaarheid, zal ik maar zeggen dan voor een keer, van het nieuwe verbond. En daar is onze hoge priester, onze heiland, degene die inderdaad voor ons zou zorgen. Die ons een bediening zou geven uit zijn genade. Want dat is genade, hem te mogen dienen. Hij zal ons uit zijn genade een bediening geven. En uit zijn genade zal hij ons ook kracht geven, eventueel, om die bediening te kunnen vervullen. En hij zal ons in het algemeen gesproken hulp geven te bekwame tijd. De Heer zou voor ons zorgen. Of zal ik een ander beeld gebruiken? De goede herder, weet u wel, stelt zijn leven waarvoor? Voor de schapen. Maar de schapen zijn alleen die beesten die de herder volgen. Dat hebben we toch, hè? En die beesten, dat zijn wij dus, hè? Neem het maar een beetje dubbelzinnig, dat mag voor mij wel. Maar wij zouden de Heer volgen. En hij zal voor ons zorgen. Hij stelt zijn leven voor de schapen en zegt, mijn schapen, dat zijn degenen die mijn stem kennen en ze volgen mij. Johannes 10. Het wordt hier trouwens in ditzelfde hoofdstuk, Johannes 3, herhaald. Want daar staat in vers 16, hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En dat betekent dus dat hij zijn leven, en het is zijn eeuwig leven uiteraard, dat hij zijn eeuwig leven wijdt aan ons. Dat wil zeggen dat hij in zijn doen en laten zich bezighoudt met ons. Zijn kudde, dan wel zijn volk, dan wel zijn huis. Afhankelijk van waar we dat lezen. Zie. Pas waar wij de Heer dienen, zal hij ons dienen. Waar wij hem niet verloochenen, 2 Timotheus 2. Waar wij hem niet verloochenen, zal hij ook ons niet verloochenen. Maar staat er andersom. Er staat namelijk, waar wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Nou, leg dat maar eens uit dan. Dat betekent gewoon dat waar wij in de praktijk van ons leven hem niet dienen en ons aan hem niks gelegen laten liggen. In de praktijk heb ik het over. Daar zal hij in de praktijk van zijn leven zich aan ons niks gelegen laten liggen. En hulp te bekwame tijd kun je rustig vergeten. Hulp voor wat dan? Hulp voor ons oude aardse leven. Hulp bij het oversteken van de straat, zal ik maar zeggen. Ik noem maar wat, hè. Denkt u dat echt? Zo onbenullig? Dat geloof ik toch zelf niet? Waar het om gaat is dat wij hem zouden dienen en dan zal hij voor ons zorgen. En als hij ons nog gebruiken wil en wij zijn even onoplettend bij het oversteken van de straat, zal hij wellicht Nou ja, iets doen, zal ik maar zeggen. Ja, het is zo moeilijk om daar voorbeelden van te geven. Onvermijdelijk kom je terecht bij persoonlijke voorbeelden en die hou ik liever achterwege. Maar wees je ervan verzekerd, ik ken ze. Want zo gebeurt het namelijk. Dat is in de praktijk zo. Waar de Heer ons gebruiken wil en wij willen ons laten gebruiken, zal Hij ook inderdaad zorgen dat Hij ons gebruiken kan en zal Hij ons hulp geven die te bekwamer tijd noodzakelijk is. Incidenteel, en ik wil zelf wel zeggen bij uitzondering, maar het neemt niet weg dat dit de regel is. De regel is dat Hij te bekwamer tijd, en dus waar dat nodig is, hulp zal verschaffen. Maar alleen dan. Maar de verantwoordelijkheid voor ons leven, aan de andere kant, ligt wel degelijk bij onszelf. Vergis u niet, sommige mensen hebben de mond vol, langzamerhand word ik er allergisch voor, hebben de mond vol over de Heer die hun leven leidt, enzovoorts. Nou, ik moet u zeggen, wij leiden ons eigen leven. Ja, dat is met een andere ei. Nou, vooruit dan maar. Maar ik moet u zeggen, de verantwoordelijkheid voor ons leven ligt inderdaad volledig bij ons. Dat is waar het om gaat. Wij zouden onze beslissingen nemen. Wij zouden onze keuze maken. Wij zouden bepalen wie wij zullen dienen. Wij zouden kiezen en Hij kiest niet voor ons. Maar waar wij kiezen voor Hem, dan, daar, kiest Hij voor ons. Het is net precies, gaat precies zover als wij willen. Het is ongeveer hetzelfde als, het is net zoveel mannen als dat je verzamelt, dan kun je op ook, zou ik maar zeggen. Er blijft niks over tot de andere dag. Maar als je meer wilt, kan ook. Maar het ligt maar aan jezelf. Toch een aardige illustratie lijkt mij in het Oude Testament. Zoveel vaten als je neerzet, daar is olie voor. Het is een beetje uit verband gerukt, maar het is wel degelijk dezelfde waarheid. Hoe meer we ons open voorstellen voor de Heer, Hij zal ons geven. Als we Hem willen dienen, Hij zal ons inderdaad voor de dienst gebruiken. En Hij zal ons geven wat we daartoe nodig hebben. Echter, waar we dat niet willen, en in het ergste geval, wij willen Hem helemaal niet dienen. Wel, dan worden we ook niet gereinigd. Dan blijven we ons leven lang rondlopen, inderdaad met een verontreinigd geweten, in het besef van dat we grote zondaren zijn, enzovoorts. En in plaats van dat we met vrijmoedigheid tot de Heer zouden naderen, zijn we voor Hem bang. En ik denk dat voor de meeste christenen God een boeman is trouwens. In de praktijk. En dikwijls in vele kringen wordt hij ook alleen als zodanig gepredikt. Dus de grote boeman. Die probeert ons tot struikelen te brengen. Nee, het punt is gewoon. Wij zouden ons aan hem overgeven en hij zou voor ons zorgen. Of we zouden als zijn schapen naar zijn stem horen en hem volgen en hij zou voor ons zorgen, is de gedachte. En waar we in de praktijk hem verloochenen, hij zal in de praktijk ook ons verloochenen. En waar we ons stellen onder de wet, of gewoon in de praktijk waar wij leven onder de wet, daar zegt de apostel Paulus, dan is Christus u niet nut. Dan kun je al die Bijbelse waarheid kennen, maar in de praktijk heb je er geen praktisch nut van. Het levert je namelijk niks op. En er staat zelfs, gij zijt van de genade vervallen. En als je van de genade vervallen bent, wil ik niet zeggen dat je dan niet eeuwig leven hebt of zo, want dat wordt toch niet weggenomen. Maar het betekent wel dat we niet uit die genade kunnen leven, dat God ons niks zal schenken gewoon in ons leven als zodanig. En in ieder geval ook zal Hij ons geen gave geven, namelijk geen bediening. Want die krijg je ook uit genade. Zoals Paulus zei, mij bijvoorbeeld, zei hij er niet bij, maar zeg ik erbij. Mij bijvoorbeeld is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Daarna moest hij het ook doen, maar hij had uit genade deze bediening ontvangen. Maar waar wij vasthouden aan de wet, krijgen we die genade niet. Pas als we de wet loslaten tot de Heer gaan en zeggen, wees mij genadig en... Ik kom, o God, om uw wil te doen. Of wat wilt gij dat ik doen zal? Want dat is het beste gebed wat een gelovige kan bidden. Zal de Heer inderdaad ons de handen vullen, met de oud-testamentische uitdrukking. Hij zal ons een verantwoordelijkheid geven. Hij zal ons gebruiken voor zijn dienst. En binnen dat kader zal hij ook inderdaad voor ons zorgen. En dat betekent in elk geval dat onze gewetens gereinigd worden. Want waar dat niet gebeurt, zijn wij onbekwaam tot die dienst. Want, zei Hebreeën 9, vers 14... Het bloed van Jezus Christus zal onze gewetens reinigen van dode werken. Maar vergis u niet, dat is niet het doel. Er staat dat dat het middel is. Hij zal onze gewetens reinigen van dode werken om, want dat is het doel, om de levende God te dienen. En ik zal het hier ook wel eens gezegd hebben, dat hoop ik tenminste dat ik het al eens een paar keer gezegd heb. Waar we niet bereid zijn hem te dienen, zal hij onze gewetens niet reinigen. Daar werkt het gewoon niet, heeft er geen enkele zin. Maar dat is waar het over gaat. En dat is ook wat Johannes hier zegt, op zijn eigen wijze. En ieder die deze hoop op hem heeft, op die heerlijkheid, die reinigt zich daardoor. Die reinigt zich gelijk hij rein is. En dat het heeft over zeer praktische dingen, mogen blijken uit wat verder volgt. Want hij zegt vervolgens, en ieder die de zonde doet, die doet de ongerechtigheid, want de zonde is ongerechtigheid. En gij weet, maar of men het beleeft is wat anders, gij weet dat hij geopenbaard is opdat hij onze zonde zou wegnemen. Let op dat er niet staat dat hij geopenbaard is en onze zonden weggenomen heeft. Dat mag dan zo wezen in een totaal ander verband, maar hier gaat het om het praktische aspect ervan, en daar staat, hij is geopenbaard of verschenen, opdat hij onze zonde zou wegnemen. Wel nu, wij zouden kinderen Gods genaamd worden, en waar wij tot geloof zijn gekomen, in onze bedeling zijn wij kinderen Gods. Maar als hier staat, hij zou onze zonde wegnemen, is mijn vraag dus aan u, en heeft hij dat gedaan? Is dat ook gebeurd? En dat gaat inderdaad op grond van geloof. Begrijp je me goed? De apostel heeft het er niet over dat we echt helemaal niet zouden zondigen. Ik ken een categorie mensen die gelooft dat wij als gelovigen de zonde kunnen overwinnen, zodanig dat wij niet zondigen. En dan schiet mij te binnen, hè, omdat volgens de krant dat dan toch bij sommigen niet klopt. Maar laat me zitten, want ik kan het beter nou niet uitleggen. Het is ook niet zo eerlijk om dat te doen. Hij neemt niet de zonden uit ons leven weg. Ik zeg altijd, als het de bedoeling van de Heer was dat hij de zonden als zodanig uit ons leven zou wegnemen, zodanig dat we niet meer zondigen, dan hebben we geen genade nodig. Dan hebben we geen genade meer nodig, want we hebben dan immers geen zonde meer. En dan hebben we ook zijn kracht niet nodig, want dan zijn we niet zwak meer. Enzovoorts. Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is juist dat we wel blijven zondigen, maar niettemin er geen schuld aan overhouden. En dat het ons niet hindert in zijn dienst. Dat is waar het over gaat. En voor zover hij vindt dat bepaalde zonden uit ons leven zouden moeten verdwijnen, zeg ik altijd, dan ziet hij maar. Want wij kunnen er niks aan doen. Ik zeg het met 100% overtuiging, daar kunnen wij niks aan doen. Ik niet in ieder geval. En als het dus weggenomen moet worden, moet hij het doen. Maar zal hij het ook doen, dat geloof ik ook trouwens, dat hij dat dan doet. Uit de praktijk, maar ook uit wat de schrift daarvan zegt. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat over het algemeen zonden onze dienst aan hem helemaal niet in de weg staan. Ik zei over het algemeen, dat betekent dat er uitzonderingen zijn. Daar heeft hij geen belang bij. Degene die er belang bij hebben dat wij niet meer zondigen, zijn wij zelf. Om acceptabel te worden voor onszelf en voor andere mensen. Maar daar heeft de Heer geen belang bij. Dus dat doet hij ook niet. Waar de Heer belang bij heeft, is dat wij ondanks onze zonde hem dienen. En dat kan alleen wanneer onze gewetens gereinigd zijn geworden. En daartoe doet hij dat. Nou goed. Gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. Let op, niet van de wereld, want daar gaat het niet over. Het gaat om de zonden van gelovigen. Het gaat niet om de reiniging van het geweten van de zondaar, van de mens in het algemeen, maar om de reiniging van het geweten van het kind van God. En daarbij gaat het dus niet om het werk wat de Heer Jezus volbracht heeft in de tijd aan het kruis van Golgotha, maar het gaat om zijn werk en functie nu als onze hoge priester van het nieuwe verbond.
Dat wat hij nu voor ons doet.
Namelijk. Hij zou onze zonden wegnemen. Het effect van die zonden althans wegnemen. Want dat is waar het over gaat.
En dat gebeurt ook.
Maar er is een voorwaarde aan verbonden. Staat in vers 6. Namelijk, er staat... En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Ik ben geneigd te lezen. En ieder die in hem blijft, heeft geen geweten van zonde meer. U zegt misschien, dat staat hier niet. Dan zeg ik, nee, maar wel in Hebreeën 10. Want dat wij niet meer zondigen zouden... Dat volstrekt onbijbels. In de gedachten van Johannes trouwens ook. Want dat zei hij al in vers 8 van hoofdstuk 1. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En hij komt er in deze uitspraak in hoofdstuk 3 echt niet op terug. Maar waar het om gaat, is dat de zonde geen effect meer zou hebben op ons hart, op ons geweten of wat er maar wezen mag. Wij zouden... Inderdaad, in hem blijven en wandelen met hem en in hem. En daarvan staat, en ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En aan de andere kant, dezelfde waarheid, maar nou andersom. En ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Daar waar onze gewetens verontreinigd worden, komt dat in ieder geval omdat we niet leven in gemeenschap met hem. Niet omdat we zondigen, maar omdat we niet leven in gemeenschap met hem. Heb je dat? Of ons geweten rein is of niet, hangt niet vanaf of we zondig of niet, hangt af van onze levensinstelling. Op wie we gericht zijn en wie wij dienen. Nou goed. De uitspraak trouwens, vers 5. Opdat hij onze zonden zou wegnemen. Als je die uit het verband drukt, dan kun je ervan maken, hij zal ervoor zorgen dat wij niet meer zondigen. En in sommige kringen wordt de term dus zo gelezen, uiteraard. Maar dat betekent hij niet. En met dank aan Johannes, hij herhaalt namelijk altijd dezelfde dingen vele malen. Dus je leest gewoon verder, dan kom je het nog wel een keer tegen. En dat is hier ook zo, want in vers 8 staat, tweede helft van het vers. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. En dat komt overeen met de eerste helft van vers 5. Gij weet dat hij geopenbaard is op dat... Dat is nog hetzelfde, dat begrijp je toch, hè? Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Wel, zegt vers 5, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En wel, zegt vers 8, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Heb je dat? De werken des duivels verbreken zou. Het punt is namelijk dat die werken des duivels... hun uitwerking zouden missen. Niet dat die werken des duivels er niet meer zouden zijn, dat staat er ook niet, maar dat die werken des duivels hun uitwerking zouden missen. De bedoeling is dat die werken des duivels ons niet meer afhouden van onze dienst aan hem, aan God namelijk. Daar ging dus Efeze 6 over, wat je er straks gelezen hebt. Die geestelijke wapenrusting. Die pijlen stuurt hij nog steeds, maar we hebben een goede afweer. Die vurige pijlen van de duivel, die listige omleidingen, die blijven gewoon. Die worden niet verbroken in de zin van ze worden verhinderd. Nee, ze gaan nog steeds door. Maar het gaat erom dat ze op ons geen uitwerking zouden hebben. Dat is wat hier dus ook staat. Opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Begrijp je me goed, de duivel blijft gewoon doorgaan met zijn werk. Het zal nog wel even duren ook. Toch? Maar het moet ook duidelijk zijn dat deze uitdrukking op dat hij de werken des duivels verbreken zou, volstrekt hetzelfde betekent, kennelijk, als op dat hij onze zonden zou wegnemen. Het is precies hetzelfde. Zonden zijn in beginsel werken van de duivel. Daar vinden ze in elk geval een oorsprong. En in beide versen is de gedachte niet dat zij niet zouden zijn, maar wel dat ze niet... De bedoelde uitwerking hebben en ons dus onbekwaam maken om de levende God te dienen. En dat is precies waar het over gaat. En dat blijft zo in de volgende versen. Ik lees niet alles, want het is toch steeds bij herhaling enzovoorts. Maar in vers 10 bijvoorbeeld, hè, daar staat... Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God... En die zijn broeder niet lief heeft. Want wij zouden namelijk als kinderen Gods de rechtvaardigheid doen. Wij zouden namelijk, Romeinen 6, onze leden, onze lichamen stellen tot instrumenten, tot wapenen, staat daar, der gerechtigheid. Wij zouden namelijk niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. Wij zouden ook niet de wet dienen, zegt hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 6. Wij zouden niet de wet dienen, maar wij zouden de genade dienen. En het een is dienstbaarheid aan de duivel. En het andere is dienstbaarheid aan God. En pas wanneer we dienstbaar zijn aan God, als voor die dienst beschikbaar stellen, zullen die werken des duivels in ons verbroken worden. Zal de zonde uit ons weggenomen worden, of hoe dat maar heten mag. Zal ons geweten gereinigd worden, enzovoorts. En bovendien staat er precies bij wat die gerechtigheid dienen dan betekent. Want u en ik begrijpen natuurlijk dat dat een heel abstracte uitdrukking is. Hoe zal de gerechtigheid dienen? Dat doet een politieagent ook, maar dat doet hij met een wetboek in de hand. Dat schiet ook niet echt op, hè? Hoezo zouden wij de gerechtigheid dienen? Wel staat er, vers 10, in ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. En laat je de ontkenningen weg, dan is dus de gedachte, en ieder die de rechtvaardigheid doet, is uit God. Namelijk, degene die zijn broeder lief heeft. Dat is typisch Johannes, deze opvatting, deze structuur ook. Hè? De stelling staat in het midden, de toelichting ervoor en erachter. Je weet wel, zoveel hem aangenomen hebben, zouden kinderen Gods worden, namelijk zoveel in zijn naam geloven. En hier, die de rechtvaardigheid doet, die is uit God. Namelijk degene die zijn broeder lief heeft. Want de rechtvaardigheid dienen, en in de praktijk dienen van de Heer dus onder het nieuwe verbond, bestaat in de praktijk hieruit, namelijk de broeder liefhebben. Uit praktisch liefhebben, want liefhebben is in de Bijbel altijd een praktische aangelegenheid, het praktisch liefhebben van de broeders en zusters. Want de gedachte is die inderdaad van vers 16... Namelijk, hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij, Christus, zijn leven voor ons gesteld heeft. Dat wil zeggen, zich in heel zijn leven aan ons gewijd heeft en voor ons zorgt en daarmee ons dient. En dus zijn wij schuldig voor de broeders het leven te stellen. Heb je dat? Waar hij ons dient, zouden wij ook ons, namelijk elkaar, dienen. Waar hij zich bezighoudt met het wel, dat wil zeggen, van de gemeente, waar hij zich bezighoudt met zijn werk aan en ten behoeve van de gemeente, zou ons werk bestaan eveneens uit precies hetzelfde, ons werk aan de gemeente en ten behoeve van de gemeente. Wij als christenen zijn voor de wereld dood en hebben dus voor de wereld als zodanig fundamenteel geen verantwoordelijkheid. Maar waar wij voor God levend zijn, als leden van zijn lichaam, als leden van de gemeente, hebben wij een verantwoordelijkheid binnen de gemeente. En dat betekent dus gewoon dat die verantwoordelijkheid bovenaan zou staan in ons lijstje van prioriteiten. Wat God van ons verwacht, is niet dat wij volwaardige leden en nuttige leden zijn van de maatschappij, maar wel dat wij volwaardige leden zijn van zijn lichaam. Functioneel en dienstbaar ten behoeve van onze broeders en zusters. Die wij dan dus moeten verdragen. Er zit weinig anders op. Want u en ik weten dat broeders en zusters over het algemeen vreemd volk is. He? Oh, ken u die niet? Dan neem ik die andere. U en ik weten dat onze lieve Heer rare kostgangers heeft. Die ken u in elk geval. He? Toch? Maar dat is wat we zouden doen. En ik citeer gewoon uit de Bijbel. Wij zouden elkaar dus verdragen. En elkaar dienen. Schapen overigens zijn lastige beesten hoor. En die hebben... Nee, ik ga er niet over uitweiden, maar schapen hebben dikwijls hulp nodig, hoor. Schapen zonder toezicht gaat echt fout. Dat is nou eenmaal zo. Dus het is niet zo'n leuke job, eigenlijk. Maar niettemin, dat is wat de Heer doet voor ons. Hij stelde zijn leven voor de schapen. Voor degenen die denken dat dat betekent dat hij voor de schapen stierf. Als dat zo is... Dat is het niet, maar als dat zo is,
dan moeten wij dus voor elkaar sterven. Want dat staat hier dan.
Want er staat dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, en dus zijn wij schuldig voor de broeders het leven te stellen. Als het leven stellen betekent dat men zou sterven, dan zouden wij dus voor elkaar sterven. Dat geloof ik toch niet, hè, dat laatste. Hè? Dan moet je dat eerste dus ook niet geloven. De herder sterft niet voor de kudde, de herder leeft voor de kudde. En hij stelt zijn leven voor de schapen, wil zeggen, hij wijdt zijn leven aan de schapen. En dat is een voorbeeld wat wij kunnen navolgen. Wij zouden ons leven wijden aan het werk des Heren, zeggen we dan. Maar ik bedoel gewoon, wij zouden ons leven wijden aan onze broeders en zusters. Want dat is het werk des Heren. Er is geen ander werk des Heren in onze dagen. Dat zouden wij doen dus. En waar wij dat doen, daar hebben wij die hoop op loon, heerlijkheid in de toekomst. En waar wij dat doen, worden wij in de praktijk gereinigd. En dat is wat hier gezegd wordt. En daarna besluit ik dan met vers 19 tot 21, waar staat: hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, namelijk doordat wij onze harten verzekeren voor hem. Dat staat er niet letterlijk zo, maar u weet, dat is de voegwoordkwestie, hè? Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Namelijk waar wij onze harten verzekeren voor hem, daar zijn wij blijkbaar uit de waarheid. Want onze harten verzekeren voor hem, wel, verzekeren wil zeggen veiligstellen. En onze harten veiligstellen voor hem wil zeggen onze harten apart zetten, en daarmee ons denken en heel ons leven in elk geval apart zetten. Namelijk voor hem, aan hem, wijden namelijk, voor hem, aan hem ter beschikking stellen. Daar is het namelijk voor. En we stellen het in die zin veilig. Er is trouwens geen veiligere wijze van leven dan dit. Onze harten, onze levens, daarmee aan hem toevertrouwen, want dan zal hij voor ons zorgen. Dat is waar het hier over gaat. En als we dat doen, dan zijn wij uit de waarheid. Want dat is waar het om gaat. Dat is ook de waarheid van het nieuwe verbond. Dat wij bekwaam gemaakt zijn om hem te dienen. Wij zullen onze harten veiligstellen voor hem. Of gewoon, wij zullen onze harten aan hem wijden. En dan, waarom zouden we dat doen? Want als onze harten een geweten hebben, want het geweten is een functie van het hart in de Bijbel, en waar onze gewetens verontreinigd zijn, en waar ons hart zo zwart is van de zonde, want we zijn ook op de zondagschool. Zondagschool, zuster. We zijn op de zondagschool geweest en hebben geleerd dat onze hartjes zwart zijn. En dat kun je maar zo niet aan de Heer geven. Het verhaal gaat trouwens dat iemand ooit eens een keer zei tot Klaas Roosendaal: ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. Toen zei Klaas Roosendaal: nou, daar zal hij blij mee wezen. Hè? Een hele sterke, hè? Daar zal hij blij mee wezen. Nee, maar het hart zwart is, kan de Heer er weinig mee. Maar het punt is, het zal gereinigd worden. En we zullen het aan hem wijden met ons hart, daarmee heel ons leven uiteraard. Hè? En dan zegt de apostel, want hij kent dat commentaar ook. Ja, maar dat kan je zo niet doen, want je bent een zondaar en een zwart hart kun je aan de Heer niet geven. Wel, zegt Johannes, indien ons hart, en meer specifiek ons geweten, maar er staat hart, indien ons hart ons veroordeelt, dat kan wezen dat we gewend waren onder de wet te leven, zal ik maar zeggen, en we hebben een verontreinigd geweten. Indien ons hart ons veroordeelt, wel, hij zegt, dan ga je toch gewoon in hoger beroep. Dat staat er. Er staat, indien ons hart ons veroordeelt, wel, God is meerder dan ons hart. Er is iemand die hoger is in rangorde dan ons hart. Er is een hogere rechter dan ons eigen geweten. Het mag dan zo zijn dat wellicht ons eigen geweten, ons hart, ons veroordeelt. Maar van belang is wat de hoogste rechter eigenlijk van ons vindt. God is meerder dan ons hart. Ons hart is niet de hoogste norm. De hoogste norm is God en zijn woord. Dan wel God en zijn raad. Want de raad is de gerechtelijke uitspraak, weet je wel. En Johannes zegt, Indien ons hart ons veroordeelt, wel nu, God is meerder dan ons hart. En bovendien, hij kent alle dingen. Want eigenaardigheid is dan ook nog, wij veroordelen wellicht onszelf. Maar wij kennen niet alle dingen, wij weten niet eens alle feiten. Wij kunnen niet in ons eigen hart kijken, niet echt tenminste. Wij weten niet wat onze motieven zijn. Wij weten niet precies wat er allemaal in onze harten omgaat enzovoort. We kennen wel de uitwerking daarvan, maar waar het precies zit, weten wij niet. En daarom is ons oordeel ook niet zo recht. Maar we hebben een veel hogere rechter en die kent alle dingen. Die weet meer dan wij namelijk. Die kent ons beter dan dat we onszelf kennen. En bovendien, hij spreekt ons vrij. God is het die rechtvaardig maakt. En wie is het dan die verdoemt? Ons hart. Romeinen 8 is dit, hè? Helemaal niet. Ons hart. Kom nou. Dat heeft niks te betekenen. Ons hart veroordeelt ons. Nou en? God is meerder dan ons hart. Staat er? En daarna zegt hij vers 21. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zodat je maar weer ziet hoezeer deze dingen met elkaar samenhangen. Deze vrijmoedigheid hier is uiteraard dezelfde als de vrijmoedigheid waar dan ook in het Nieuwe Testament. En in het bijzonder die van de Hebreeënbrief. De vrijmoedigheid om onze lichamen te stellen tot levend heilig God en welbehagelijk offer. De vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade. Hebreeën 4. De vrijmoedigheid om in te gaan op een verse en levende weg. De vrijmoedigheid om daartoe te gaan met een waarachtig hart. De vrijmoedigheid om onze onderlinge bijeenkomst, dat is dezelfde trouwens, niet na te laten. De vrijmoedigheid om te leven uit geloof. De vrijmoedigheid om genade te ontvangen, ook onder onze meest erbarmelijke omstandigheden. Hoezeer wij dan ook zondaren zijn en gefaald hebben. De vrijmoedigheid ook om anderen te vergeven. Anderen die misschien wat tegen ons misdaan hebben. Precies hetzelfde. Die vrijmoedigheid. Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En wij komen alleen op dat punt terecht wanneer wij onszelf inderdaad voor de volle 100% aan hem overgeven. En dat is dus inclusief ons praktische leven. En waar we ons praktische leven hem onthouden, komt er van deze theorie, van deze leerstellingen in de praktijk domweg niks terecht. En heeft trouwens ook geen enkel nut of functie. Het dient namelijk tot niks. Maar het wordt pas actief, draagt pas nut, wanneer wij inderdaad zo tot hem naderen. En dan pas staat er, die tekst die uit zijn verband gerukt wordt, er staat, zo wat wij bidden ontvangen wij van hem. Maar hang dat alsjeblieft niet aan de muur op een tegeltje, want dan heb je een hele leugen. Niemand doet het ook, want het is heel irritant als dat allemaal tegeltje aan de muur hangt, hoor. Want je leest het en je denkt, ja, was dat maar waar? Toch, of niet? Gek, hè, dat doen ze niet, hè? Nee, terecht. Er staat namelijk niet wat wij bidden ontvangen wij van hem. Er staat en zo wat wij bidden ontvangen wij van hem. En zo, dubbele punt. Dat wil zeggen op grond van het voorgaande. Daar namelijk waar wij deze hoop op hem hebben. Daar waar wij onze harten verzekeren voor hem. Daar waar ons hart inderdaad gereinigd is van het kwaad geweten om de levende God te dienen. Daar waar wij onze lichamen gesteld hebben tot levend God en welbehagelijk offer. Daar waar het belangrijkste in ons leven is dat wij de goede en welbehagelijke wil van God doen. Dat is niet de zonde nalaten hoor. Maar daar waar wij hem dienen, daar is het zo dat wat wij bidden ontvangen wij van hem. En eerlijk gezegd, ik wil het vers niet bagatelliseren, maar eerlijk gezegd, ik kan me geen gebed meer voorstellen, eerlijk gezegd, als dat ons leven is. Behalve één. Maar die heb ik al een paar keer genoemd. Dat is die van, ik geloof dat de apostel Paulus was die dat zei, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Of die van de Heer Jezus zelf, die toen hij kwam in de wereld, als hoge priester, zei, zie, hier ben ik, o God,
om uw wil te doen. En dat moet het hoogste gebed zijn van elke gelovige. Uiteraard. En hier staat, zo wat wij bidden ontvangen wij van hem. Dat zal hij ons dan geven namelijk. En die genade, ik moet eigenlijk zeggen, die dubbele genade. Die genade namelijk die wij als kinderen Gods ontvangen, is in de eerste plaats deze genade, dat wij hem mogen en kunnen dienen. Dat hij ons bekwaam maakt, ook in de praktijk, om de levende God te dienen. Zodat wij de rest van ons leven als kinderen Gods niet voor niks op aarde doorbrengen, namelijk gewoon aan de ijdelheid onderworpen met een volstrekt zinloos leven. Alleen maar wachten op de toekomst, zal ik maar zeggen. Met daarbij de gedachte dat we hopen dat het nog heel lang duurt voor het zover is. Want dat zit er dan altijd aan vast. Maar in tegendeel, die genade is dat wij, die van nature aan de ijdelheid onderworpen waren, gewoon een zinloos en leeg bestaan hadden. Vraagt toch iedereen naar de zin van het bestaan. Makkelijk genoeg, die is er niet. Die is er niet. Hou maar op met zoeken, die is er niet. Slechts het bestaan van een kind van God heeft zin. En de genade die wij ontvangen is dat wij onze levens op zinnige wijze, op zinvolle wijze kunnen gebruiken tot zijn eer, uiteraard. En wie zou je nou liever dienen dan de allerhoogste baas die er is? Het is nog een goede baas ook nog. Met dat zonder vakbond en zo. He? Toch? Een genadig, barmhartig en goede tieren God. Hem zouden wij dienen en van hem zouden wij loon ontvangen. Ondanks het feit dat zolang wij hier zijn en hem dienen, wij gewoon zondaren zijn en blijven. En niks anders dan dat. En zwak vlees hebben, zwakke mens, en u weet wel, de geest is wel, maar de vlees is zo zwak, weet u wel. Helemaal geen probleem, want, zei de Heer, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Genade is al wat je nodig hebt. Mijn genade is u genoeg, 2 Korinthe 12 geloof ik. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is de genade Gods in het praktische leven van de gelovigen. En waar we dit bidden, dit gebed hebben, wat wil gij dat ik doen zal, zal hij ook inderdaad ons geven wat wij bidden, namelijk omdat wij zijn geboden bewaren, verdrachten. Dat is niet de wet overigens, hè, maar omdat wij zijn woord bewaren en doen, kijk eens hoe praktisch, en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En met dat vers kom je helemaal terug aan het begin van het verhaal, want wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer en veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, namelijk door het bewaren van zijn woord, zijn geboden, opdat wij zouden proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Je vindt hier precies dezelfde termen terug in precies hetzelfde verband. Daar waar wij onszelf onderwerpen aan het woord, daar waar we ons onderwerpen aan de Heer zelf, en zonder aarzeling naar hem gaan en zeggen, nou, als dat de bedoeling is, Heer, hier ben ik, gebruik mij maar, daar zullen wij pas verlost worden van de problemen waar wij gewoonlijk mee rondlopen. Dat is de gang van zaken. En de enige gang van zaken, en dat staat niet alleen hier in 1 Johannes 3 uiteraard, maar dat vind je in het algemeen in heel het Nieuwe Testament terug, en zeker ook bij alle apostelen. Wij zouden ons aan hem ter beschikking stellen, omdat hij zegt dat wij daartoe bekwaam zijn, omdat hij ons daartoe heeft wedergeboren tot een levende hoop enzovoort. En wij zouden ons daarbij aansluiten, daar de consequenties uit trekken, ons overgeven aan hem, ons beschikbaar stellen voor zijn dienst, opdat hij inderdaad ons zou gebruiken. Ter versterking uiteraard van de hoop die wij op hem hebben. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die grote genade. Dat wij die zondaren waren, en in zekere zin nog zijn. Dat wij die zondaren waren geworden zijn tot kinderen Gods. En dat uit de kracht van uw genade, als gevolg van uw liefde die u bevestigd hebt en bewezen hebt toen Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren en nog krachtelozen waren, toen wij nog goddelozen en vijanden waren.
We danken u, Vader, bovendien dat nu wij inmiddels kinderen Gods geworden zijn, wij deel hebben aan deze betere beloftenissen van het nieuwe verbond. En mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden bij onze aanstelling tot zonen. Wij danken u dat wij als uw kinderen Gods allen geroepen zijn, tevoren verordineerd zijn om tot zonen te worden aangesteld. En dat we voor dat doel inderdaad als kinderen Gods tot u mogen naderen met alle vrijmoedigheid om u te vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zou? We danken u voor het grote voorrecht dat wij, die zo'n nutteloos leven hebben van nature, dat wij inderdaad onze levens aan u mogen geven om het te verliezen wellicht, maar tegelijkertijd om daar een ander leven, een ander praktisch leven ook voor terug te krijgen. Een leven dat daadwerkelijk aan u gewijd is. Een leven wat inhoud heeft, omdat het inderdaad is een leven in dienstbaarheid aan u en in overeenstemming met uw werk. Wij danken u, Vader, voor die goede werken die u voorbereid hebt, opdat wij daarin zouden wandelen en zo zouden doen wat u wel behagelijk is. Wij danken u dat we onze heiland mogen kennen als degene die niet alleen voor ons leed en stierf en uit de dood opstond zelfs, maar ook als degene die voor ons leeft en die zijn leven stelt voor de schapen. Wij danken u dat wij zo'n hoge priester hebben die ons betaamde. Dat wij zo'n heiland hebben die wij nodig hadden en die ons heiligt en reinigt en zonder vlek of rimpel voor zich en daarmee ook voor u stelt. En we danken u dat we op die grond ook mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. We danken u dan dat we ons ook daarmee mochten bezighouden ook deze middag. En we vragen u, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Gebruik ons tot uw dienst, tot eer van u, tot meerdere rijkdom van uw genade, maar ook tot heerlijkheid van ons. Wilt u dat doen op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.